Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik heb een paar teksten voorgelezen en waarin dingen staan die ons kunnen helpen. Hoop ik tenminste. Het is voor mij altijd een eye-opener geweest om bijvoorbeeld de gelofte van Isamatsu, die wij 's morgens uitspreken en die we al zo vaak gehoord hebben dat het soms moeilijk is om nog te beseffen waar het om gaat, om dat levend te houden. Want dat is niet altijd makkelijk. Dat is bij geen enkele tekst makkelijk. In elk geval, dit zijn een paar teksten die mij erg geholpen hebben en ik zal maar wat flarden ervan voorlezen. Het heeft dus alles te maken met die gelofte van Hisamatsu. Laten we ons bewust zijn van de doodstrijd. Hè? Agony staat er in het Engels. Dat is hevig lijden, doodstrijd. Persoonlijk en maatschappelijk. En de bron ervan onderkennen. En laten we de juiste richting kennen waarin de geschiedenis moet voortgaan. Dat is dus dit punt waarin wij ons op het ogenblik bevinden. En waarin wij, zoals op veel gebieden, denk ik toch allemaal, ook ik, dat besef ik elke keer opnieuw, blinde vlekken hebben. Overigens, niet alleen op dit gebied, op heel veel gebied hebben we blinde vlekken. Laat ik over de omgang van mannen en vrouwen, jongens en meisjes, evenzeer als op milieu, evenzeer als over de dialoog van religie, op alle gebieden. En dat zien dat we blinde vlekken hebben is misschien al veel. En misschien kunnen we erom lachen, misschien kunnen we erom huilen. Maar dat het levend en wakker wordt, dat we het beseffen, is belangrijk. Laten we ons bewust zijn. Laten we ons bewust zijn. Dat is echt dat het tot ons doordringt. En dat is niet altijd, nogmaals. En daarom zal ik gewoon maar wat dingen voorlezen die het levender kunnen maken. Allereerst van Hisamatsu zelf. Er is ook een tekst, ik denk dat die in een van mijn boeken staat, maar ik weet niet meer waar. Dat die ook zegt dat wij leven in een tijd die dreigender is dan de zonvloed. En er somt ook de wetenschappelijke bewijzen daarvoor, de aanwijzingen. En dat is hem gemeend. Het is niet zo van een soort bangmakerij. Het is een diep besef van de crisis waarin onze wereld zich bevindt. Op alle gebieden. Op spiritueel gebied. Op gebied van macht. Op gebied van geweld, van oorlog. Op gebied van blinde vlekken. Maar ook op het gebied van milieu. Het is voor mij ook een beetje levend geworden toen misschien heeft u dat ook gezien. Er is een televisieuitzending geweest. Ik weet niet meer op welke zender, maar ik heb dat zo gezien en toen ook een fotocopie gemaakt waarin een 16-jarig meisje, Greta Thunberg, zegt u dat iets?
Ja.
Ja, heb u, oh, dus, ja, waar was dat ook weer, waar ze dat zei? Was dat op een televisiezender? En een 16-jarig meisje echt met zo'n authentieke verontwaardiging en angst en bezorgdheid en ook met een beschuldigende vinger naar de volwassenen. Naar de wereld die zij meegekregen heeft. En niet alleen zij, alle jongeren. En waarmee zij het moeten doen. Met alle twijfel en soms zegt ze zelfs bij met wanhoop over wat gaat gebeuren. Ze spreekt letterlijk over een horrific truth. Dus een huiveringwekkende waarheid. Hè? Met de trembling anger, met sidderende woede over de unspeakable crimes, over de onzegbare misdaden van de volwassen wereld op het ogenblik tegen haar en alle toekomstige generaties. En degene die dit weergeeft, die zegt toen ik dit las, het was werkelijk of er koud, een ijzeren koude over mij heen kwam. En dat klinkt misschien overdreven, maar het zou wel goed zijn als wij echt zoiets zouden voelen en geschokt waren. En nogmaals, ik moet dat ook voor mezelf levend houden. Heel dikwijls voel ik het niet. En nogmaals die regel van laten we ons bewust zijn. En dan wordt er ook aangehaald wat in die tekst wat de wetenschap ervan zegt. De wetenschap over de toekomst van de mensheid. Ik zal het in het Nederlands vertalen. Er is een algemene gemeenschappelijke overtuiging onder de wetenschap dat de wijze waarop wij omgaan met de aarde incompatibel is, hoe het niet te rijmen is met een georganiseerde menselijke samenleving, met de natuur die zichzelf is. Het gaat alles te buiten en betekent verwoesting van de meerderheid van onze ecosystemen. Punt. En dan het allerbelangrijkste waarmee zij eindigt, en waarmee zij ook, ze verwijst daar ook, dat zou je misschien niet verwachten, en daar wil ik het vooral hebben, over de noodzaak van een metanoia. Zij noemt dat woord metanoia, een ommekeer. En dat die te maken heeft met, zij gebruikt dat woord, zachtmoedigheid. En dat is een beetje een, misschien een griezelig begrip. We denken zo een beetje aan halfzacht, maar dat is het niet. Dus trouwens hier in de gang, heeft u die schilderijen gezien, door een van de nonnen, denk ik, daar staan de zaligsprekingen in uit de evangelie. Onder andere, zalig de zachtmoedigen. Ja? Maar dat is de oproep waar zij elke keer op terugkomt. En het is tegelijk de oproep, die wil ik ook noemen, van iemand die u ook waarschijnlijk vaker van mij gehoord heeft, Anthony Hegarty, die transgender zanger, die ooit in Nederland op de televisie geïnterviewd is door iemand die eigenlijk niks van hem begreep. Maar wat hij probeerde te zeggen en wat hij nog steeds probeert uit te drukken, die echte bezorgdheid, en ook dat hij erbij zegt, ik weet geen antwoord, ik weet het gewoon niet. Ik kan er alleen maar mee leven met die vraag en kijken elke keer, wat kan ik misschien doen met mijn mogelijkheden, hè? Ieder volgens zijn roeping in het leven. Maar de authenticiteit van zijn onrust was, en van zijn angst en grote bezorgdheid, en zelfs zegt hij soms wanhoop, was evenzeer als van dat 16-jarige meisje. En wat hij ook dan ergens zegt, wat wij nu nodig hebben, en ik vind dat dit onze enige hoop is, is overal een evolutie naar de zachtmoedigheid. Ook als dat woord misschien heel veel verzet in ons oproept. Hij doet denken aan halfzacht. Ik weet niet hoe dit Engels die uitdrukking was, ik heb dat uit het Engels vertaald. Maar misschien is dat waar. Zachtmoedigheid is iets totaal anders dan halfzacht. Het is een andere houding, het is iets van kwetsbaar. En daar gaat hij nog verder over in. En dan citeert hij. Hij citeert, of hij laat zien in het programma, u kunt het nakijken, in Wintergasten. Wintergasten, deel 4. En dan laat hij onder andere iets zien van een Japanse zanger. Misschien heb ik het al eens verteld. Die zachtmoedigheid uitdrukt. Het is een man die al, hij is dan al 98. Hij is een bepaalde Japanse dans. Hij is altijd als vrouw gekleed. En Hisamatsu zegt, dat is ook natuurlijk een teken aan de wand. Want de wereld die wij hebben is voor het grote gedeelte, zoals hij nu is, tot stand gekomen door mannen. Hij is zeer kritisch, dat ga ik allemaal niet aanhalen daarover, maar het is zeker dat het evenwicht er niet is. Het is misschien ook belangrijk dat wij daarom in onze litanieën en sutra's toch wel een sterk accent hebben op Kuan Yin en Prajnaparamita, om, dat kan ons ook helpen, dat evenwicht te herstellen. Want nogmaals, dat is er niet. Niet in religie, niet in de politiek, niet in de wetenschap, nergens. En dan spreekt hij nog een keer over zachtmoedigheid. Het is telkens wat er bij hem naar voren komt. Naar aanleiding van de moord op Martin Luther King. Ik weet niet of u dat kent. Hij verwijst naar Robert Kennedy, wiens broer, president Kennedy, vermoord is. Robert Kennedy is later ook vermoord. Maar Robert Kennedy heeft ooit een politieke toespraak gehouden. En toen werd hij onderbroken door iemand die hem vertelde, zo op zijn schouder getikt, er is net bericht gekomen dat Martin Luther King vermoord is. En hij heeft onmiddellijk zijn lezing aangepast. En het centrale woord daarbij is ook opnieuw weer zachtmoedigheid. He, zachtmoedigheid. Ik zal het voorlezen. Hij citeert dan een Griekse schrijver of dichter. Of filosoof, weet ik niet. Aeschylus. He. Zelfs in onze slaap valt de pijn die de wereld en de mensheid wordt aangedaan zo scherp gevoeld dat ze nooit kan worden vergeten. Zelfs in onze slaap blijft ze ons bestoken. Druppel voor druppel sijpelt het door in ons hart, deze pijn, totdat in onze wanhoop eindelijk, misschien tegen onze eigen wil in, er iets komt als wijsheid, hè? Prajna paramita, een soort diepe wijsheid. En hoe? Door de genade, door het wonder wat zich kan openbaren, zoals de oude Grieken al zeiden, en dan citeert hij dat, breng zachtmoedigheid in het leven. Breng zachtmoedigheid in het leven van onze aarde. Het is onze enige redding. Dat zijn dus woorden van een Grieks filosoof. En het laatste wat ik wil noemen, het is maar heel kort, maar het is ook belangrijk, want het heeft ook te maken met, niet alleen met de aarde, niet met het milieu, maar ook met de omgang tussen mensen. Het wonderlijke is dat Anthony Haggerty dat in één adem gelijk noemt. Hij is echt een pleitbezorger van bezorgdheid. Hè, nogmaals. Maar hij verbindt het ook tegelijk, die zachtmoedigheid, met wat er tussen mensen plaatsvindt. Hij had een notitie daarbij aan van uit het dagboek van een andere transgender zanger en dichter, Candy Darling. Ik weet niet of u weet wie dat is, Candy Darling. Ja? En daar wil ik mee eindigen met die uitspraak. Liefde is iets zo verfijns, zo kwetsbaars, dat alleen al onder een kritische blik het zijn diepste wezen verliest en verdwijnt. En dan de laatste regel is opnieuw de oproep tot de zachtmoedigheid. Laten we dat maar indachtig blijven op alle gebieden van ons leven, of het milieu is of de onderlinge omgang. We gaan terug de stilte in.